Psalm 110, waar staat, een psalm van David. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht in heilig sieraad. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de douw uw jeugd zijn. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn stoorns. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het voldode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken, daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Dat is over deze psalm. Psalm 110, zoals hopelijk langzamerhand bekend, want ik steek het nooit onder stoelen of banken, het meest geciteerde schriftgedeelte uit het Oude Testament in het Nieuwe, uiteraard. Dat betekent dat deze psalm een belangrijke sleutel is tot het goed verstaan van hetgeen ons in het Nieuwe Testament wordt voorgehouden. En met name wordt dan geciteerd uit vers 1. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. En bovendien wordt geciteerd ook uitgebreid uit vers 4. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Immers, de boodschap die uitgebreid tot ons komt in de Nieuwtestamentische Bijbelboeken is dat Jezus van Nazareth, wiens geschiedenis, tussen aanhalingstekens dan, maar wiens geschiedenis uitgebreid vermeld wordt in wat wij noemen de evangeliën of de evangelisten, dat deze Jezus gezeten is aan de rechterhand Gods. Het is immers ook de prediking meteen van de apostel Petrus in Handelingen hoofdstuk 2... Als de apostel Petrus meerdere psalmen trouwens aanhaalt, in de eerste plaats ook psalm 16, waar over die rechterhand Gods gesproken wordt. Maar daarna zegt Petrus dat deze uitspraken uit de oud-testamentische psalmen in bijzonder van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus, die inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods. En de apostel Petrus zegt dat met name dan uiteindelijk in vers 34, aan het einde van zijn bekende toespraak. Hij zegt in vers 34 van Handelingen 2, want David is niet opgevaren in de hemelen. Want men zou eens het idee kunnen hebben dat die psalmen van David ook autobiografisch zijn, uitsluitend. Dat wil zeggen dat die psalmen spreken over David zelf. Petrus zegt, dat is niet zo, en ik ben soms heel arrogant en voortvarend, maar dan zeg ik, en ik hoop dat alle theologen dat nou eens een keer horen, maar die hebben dat wel eens gehoord, maar ze geloven het niet, hè. Maar het is nu eenmaal zo dat al die psalmen van toepassing zijn op de Heer Jezus zelf. Dat geldt niet alleen voor psalm 16, waaruit eerder geciteerd wordt in deze toespraak van Petrus, maar het geldt ook voor in bijzonder psalm 8, die nogal hevig geciteerd wordt, ook door Petrus en ook elders in het Nieuwe Testament. Maar bovendien, en in de eerste plaats voor psalm 110. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Met andere woorden, er kan geen twijfel over bestaan dat deze uitspraken uit psalm 110 vers 1 van toepassing zijn uitsluitend. Slechts dus uitsluitend van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus. De conclusie die Petrus dus ook trekt, en hij is uiteraard niet de enige, is die van vers 36. Vers 36, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Dat is altijd aardig, omdat dat altijd meer dan twee stammen zijn, zoals u weet, hè? Maar zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Onder verwijzing uiteraard naar deze psalm 110. De Heere heeft gezegd tot mijn Heere, En Petrus zegt, daaruit volgt dat God deze Jezus tot Here gemaakt heeft en hem gezet heeft aan zijn rechterhand. En dus is hij de Messias, de gezalfde. De gezalfde des Heren, of hoe je bij gelegenheid maar genoemd mag worden. En begrijp je me goed, deze Jezus die gij gekruist hebt. En daar gaat de heel Nieuw Testamentische boodschap over. Dat namelijk God nieuw leven tot stand gebracht heeft, geopenbaard heeft, dan wel aan het licht heeft gebracht. Want zo luiden de uitdrukkingen onder andere. En hij heeft dat gedaan in de Heer Jezus Christus. Die immers het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Die de eersteling is dergenen die ontslapen zijn. De eerstgeborene uit de doden. De eerstgeborene aller creaturen, om maar eens wat schriftplaatsen meteen te noemen, zonder dat ik nou meteen zeg waar ze staan, want dat onderbreekt zoveel. Hè. Maar dit is de gedachte, dit is de prediking. Dat namelijk deze Jezus, die de discipelen gekend hadden, die hun tijdgenoten ook gekend hadden, dat deze Jezus van Nazareth inderdaad, die zoon van die timmerman, wiens vader, wiens moeder men kende, wiens broers en zusters men kende. Men wist alleen niet van waar hij zijn wijsheid had, maar dat is een ander verhaal. Maar deze Jezus, dat die gezeten is aan de rechterhand Gods. En de term, die komt maar niet zo uit de lucht vallen, om zo te zeggen. Maar de term is uiteraard rechtstreeks ontleend aan Psalm 110, vers 1. Maar het zal duidelijk zijn dat Psalm 110, vers 1 tegelijkertijd natuurlijk een van de belangrijkste sleutels is eigenlijk tot het verstaan van de term de rechterhand Gods. En daar zaten wij nog om verlegen, omdat de uitdrukking zelf natuurlijk op vele plaatsen in de schrift voorkomt. Nou ja, de eerste keer inderdaad in die schriftplaatsen die onze broeder Boersma daar straks gelezen heeft uit het lied van Mozes, ter gelegenheid van de doortocht door de Schelzee, waarin Mozes zegt dat die rechterhand Gods inderdaad de vijand verslagen heeft. Het wordt op de negatieve manier gezegd. De positieve variant is natuurlijk, de rechterhand Gods heeft deze verlossing tot stand gebracht voor Israël. Maar de negatieve variant van hetzelfde is, God heeft door zijn rechterhand inderdaad de vijand verslagen. Dat is wat de rechterhand Gods in elk geval doet. Verder, ja, er valt een heleboel over te vertellen over die rechterhand Gods natuurlijk. Maar in de eerste plaats blijf ik toch maar even bij de gedachten die wij zo in het Nieuwe Testament daarover vinden. De gedachte is namelijk in de eerste plaats dat de Heer Jezus Christus gezet is in de hemel. Want dat is de eerste conclusie die daaruit getrokken wordt. Dat is toch niet zo heel voor de hand liggend, moet ik u zeggen, omdat nou eenmaal ook in het lied van Mozes niet zozeer sprake is van een rechterhand Gods in de hemel, zo van de rechterhand Gods in een niet al te letterlijke zin, namelijk een plaats rechts van en dus aan de rechterhand van God en dus is dat in de hemel. Want in dat lied van Mozes, daar is sprake van die rechterhand Gods die ook inderdaad krachtige daden doet, die actief is. En niet eens in de hemel, maar inderdaad op de aarde. En dat is ook wat op vele andere plaatsen naar voren gebracht wordt. Want hoe dan ook, het gaat niet om een rechterhand of een rechterarm Gods die hij in een mitella draagt of iets dergelijks. Maar het gaat om die rechterhand Gods die ook daadwerkelijk actief is. Een werkzame arm. Met grote nadruk. En eigenlijk is dat ook, maar daar kom ik later nog wel op terug, eigenlijk is dat ook de strekking van heel dat begrip rechts. Dat het actief is, dat het kundig is. Zoals gezegd, daar kom ik op terug, maar de gedachte in Psalm 110 is simpelweg deze, dat daar een uitspraak gedaan wordt van Gods wegen met betrekking tot de Messias. Ik weet het, er zijn van die schriftgedeelten waar altijd vragen over zijn. Daar is een goede reden voor. De verklaring namelijk van sommige schriftgedeelten is nou eenmaal niet zo gemakkelijk. En omdat het niet gemakkelijk is, vergeet men het makkelijk en blijft men er vragen over stellen. Maar er komt nooit een eind aan. Ik ben altijd geneigd mij daarvoor te excuseren. Om de eenvoudige reden dat er geen gemakkelijker verklaring voor is. En soms ben ik mij ook goed bewust en vertel ik dat ook. Dit is de verklaring, die is moeilijk, maar als u hem niet gelooft, geeft u mij dan eentje die voor de hand ligt, die makkelijk is, die dan minder ver gezocht is. Maar die blijkt er dan toch niet te zijn. Zo kwam ik er van de week een tegen met excuses aan al degenen die ook donderdagavond in Drachten waren bij de bespreking van de eerste Johannesbrief. Daar ging het over, want drie zijn er die getuigen, de geest, het water en het bloed, en die drie zijn één. Geeft u mij daar dan eens een gemakkelijke verklaring voor? Ik heb het gevraagd aan een bioloog, die kon niet zien dat het één was. Aan een scheikundige, dat hielp helemaal niet, want bij scheikunde scheidt men. En het gaat juist om dat het één is, dus dat lukt nooit. Gek is dat, ik vind dat zo'n negatieve term, scheikundige. Die doen precies het tegenovergestelde van wat de Heer doet, denk ik wel eens. Hè? Men scheidt het van elkaar, terwijl het in de Bijbel gaat om eenwording. Nou goed, misschien heb ik het niet helemaal goed begrepen. Maar leg nou eens uit dat water en bloed één zijn, terwijl juist gezegd wordt dat water, dat levend water, dat moet men drinken en bloed niet. Want dat is verboden, om maar wat te noemen. En een glaasje geest, ja, u weet, daar mogen wij niet eens aan denken, omdat het occult is. De geest in de fles en dat soort dingen meer. Hoezo één? De verklaring is natuurlijk toch dat water, bloed en geest op een of andere wijze alle drie leven voorstellen. Water en bloed op symbolische wijze, geest veel letterlijker al, want geest is leven. Niet uitsluitend, maar men kan het nog net zo zeggen. Daar is geen eenvoudigere verklaring voor. En die drie getuigen, water en bloed, getuigen. Johannes had het eerder beschreven in het Johannes Evangelie, hoofdstuk 19. Toen bloed en water, of water en bloed stroomde uit de zijde van hem die al daarvoor was overleden. En het getuigt dus van leven. Water en bloed getuigen van leven. In de Bijbel, in de natuur en waar dan ook. En de geest, wel, de geest is eigenlijk ook iemand, een levend iemand, en die getuigt inderdaad. Maar daar hebben we niet zo lang geleden ook over gesproken hier in Tarde, in verband met de profetische functie van Christus, en anders wel in verband met de hoge priesterlijke functie van Christus in onze tegenwoordige tijd. Hij is de geest en hij getuigt, dus water, bloed en geest getuigen. Ze zijn één en toch is een groot verschil. Eenvoudiger verklaring is er niet. Het blijft dus altijd wat lastig en de vragen komen ook regelmatig daarover terug. En een van die schriftplaatsen waar ook altijd de vragen over terugkomen is die van Psalm 110. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. En het vervelende is dat men toch, degene die mij de vragen stellen, gewoonlijk, men weet wat het betekent. Men weet dat God gezegd heeft tot de Heer Jezus, kom hoger op, vriend. Zit aan mijn rechterhand. Ga hier maar zitten. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Maar dat was natuurlijk Psalm 2. Iedereen weet dat het dat betekent, maar men struikelt over de Heer heeft gezegd tot mijn Heere. En de vraag is dan, wil de echte Heere opstaan? Wat natuurlijk ook niet aardig is, want hij zou juist gaan zitten natuurlijk, hè. Maar men raakt er wat de draad kwijt. Wel, daar is geen enkele reden voor, want het gaat erom dat we zouden beseffen waar het werkelijk om gaat. De Heere die gesproken heeft, dat is inderdaad de naam Jehovah, en in principe is het de goddelijke naam, dus God heeft gesproken. En hij heeft iets gezegd tot de Heere van David, en wie de Heere van David is, weten wij, want dat staat gewoon in de Bijbel. Moeilijker is het niet. Of heb je die nooit gelezen? Moet ik hem even opzoeken, want het was Matthäus 22, geloof ik. Weet u wat mij nou altijd verbaast? In mijn Bijbel, daar staan altijd van die fraaie tekstverwijzingen in. Maar bij Psalm 110, vers 1, mis ik ze. Daar moeten namelijk 20 tekstverwijzingen bij staan. Naar het Nieuwe Testament. Maar ze staan er niet. Men zal ze wel te veel gevonden hebben. Om een of andere reden. Maar goed, Matthäus 22 zou erbij hebben moeten staan. Dacht ik. Het einde van het hoofdstuk, inderdaad. Vers 41. Als nu de fariseeën samen vergaderd waren, vraagde hun Jezus. Soms denk ik, wat moet de Heer Jezus nou bij een vergadering van de fariseeën? Maar niettemin, hij was daar. Fariseeën waren samen vergaderd en de Heer vraagde hun en zei: wat dunkt u van den Christus? Wiens zoon is hij? En zij zeiden: de zoon van David. Wat natuurlijk een zeer onvolledig antwoord is, omdat hij in de eerste plaats eigenlijk is de zoon van Adam, de zoon des mensen. Vervolgens ook de zoon van Abraham, de beloofde, het zaad van Abraham. Daarna inderdaad de zoon van David. Maar via de zoon van David, zeg ik altijd, komen we automatisch terecht bij de zoon van God. Via de route van 2 Samuel 7. Misschien begrijpt u niet alles wat ik nu zeg, maar dan zet u het bandje maar een end terug, zeg ik dan altijd, en zoek het dan maar eens op. Maar 2 Samuel 7, voor de één keer dan nog even, daar kondigt de Heer aan dat een zoon van David door hem, door God zelf, tot zoon van God gesteld zal worden. Onbekende teksten, maar in ons midden hopelijk langzamerhand niet meer. Maar de term zoon van God stamt dus in elk geval uit 2 Samuel 7. Het is de titel die gegeven wordt aan hem die al de zoon van David en dus de zoon van Abraham en de zoon van Adam is. Dus wat denkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Vraag je er tegenwoordig aan het Jodendom in het algemeen, dan krijg je natuurlijk net als binnen het Christendom een heleboel gevarieerde antwoorden. Maar in het algemeen is de gedachte, oh, het kan iedereen wezen. Men is nog minder kritisch dan men in het verleden al was. Het zou iedereen kunnen zijn. Maar hier is de vraag, wat denkt u van den Christus, de Messias dus, hè, in het Hebreeuws eventueel. Wiens zoon is hij? En ze zeiden tot hem, Davids zoon. En hij zei tot hen, want hij zei niet, dat is correct of dat is niet correct, want het was geen quiz. De televisie bestond nog niet. Hij zei, dat kan al wel wezen, maar hoe? Hoezo? Hoe noemt hem dan David in de geest, dat wil zeggen geïnspireerd en wel, waarmee maar gezegd wil zijn dat volgens de Heer Jezus deze oud-testamentische schriften en psalmen dus inderdaad van Gods wegen geïnspireerd zijn. Het is het woord Gods, hè? Maar dat wist u al. Hoe noemt hem dan David in de geest zijn heren, zeggende: de Heer heeft gezegd tot mijn heren, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Eerste conclusie uit deze vraagstellingen van de Heer Jezus is dat dus inderdaad niet ter discussie staat dat deze psalm 110 van oudsher en sinds die woorden geschreven werden door David messiaans is. Dat deze psalm messiaans is, dat wil zeggen spreekt over de Messias. Niet maar wordt toegepast op de Messias omdat het zo leuk uitkomt. Of omdat het een theologisch doel dient, maar integendeel omdat het voor dat doel geschreven is. Ik zeg dat met nadruk, niet omdat ik denk dat het niet bekend is, maar omdat ik nooit zal vergeten dat ik bijna een keer slaande ruzie gekregen heb toen ik een keer vertelde dat al die psalmen in feite alleen maar spreken over de Heer Jezus Christus en dat de toepassing op u en mij, of mij, dat wil zeggen de toepassing op de gelovigen of de mens in het algemeen, een afgeleide toepassing is, maar de eerste echt is die op de Heer Jezus. Het heeft jaren geduurd voordat ik de broeder in kwestie weer gezien heb. Dat is positieve bericht, ik heb hem weer gezien. Ja. Daar ben ik van geschrokken, want ik dacht dat dat zo'n algemeen bekende waarheid was. En min of meer vanzelfsprekend. Maar in ieder geval staat zo in de Bijbel. En niet alleen hier door de Heer Jezus, maar door Petrus wordt hetzelfde gezegd. Natuurlijk in Handelingen 2. Maar daar ga ik ook niet verder op in. Maar de gedachte is dus dat de Messias, want daarover gaat de psalm, volgens de Heer Jezus en kennelijk ook volgens de fariseeën, want het stond verder niet ter discussie, dat de Messias inderdaad Heer is van David. En de vraag hoe dat kan, die wordt natuurlijk eenvoudig beantwoord. Hij is weliswaar zoon van David en in die omstandigheid de mindere van David. Maar hij is Heer van David, omdat hij van Gods wegen tot Gods zoon, Gods erfgenaam en dus tot koning van het koninkrijk Gods zal worden aangesteld. Begrijp je me goed? Over die term aanstellen krijg ik ook altijd problemen. Minder nadrukkelijk, maar achter mijn rug om altijd. Maar het is nou eenmaal de Bijbelse term. Daarom is de kritiek altijd wat op de achtergrond. Men durft het niet te zeggen, dat men het eigenlijk niet gelooft. Maar het staat nou helemaal gewoon in de Bijbel. En met alle vrijmoedigheid zeg ik dat dus ook maar. Hij zal tot zoon van God gesteld worden. En tot zoon van David trouwens ook. Al moet dat laatste nog even op zich laten wachten. Definitief dan, hè. Maar binnenkort. Komt ook nog. Maar waar het om gaat is dat er uitspraken zijn over de Messias, over de zoon van David, die Heere van David zou zijn. Hier trouwens, in dit schriftgedeelte van Matteüs 22, staat er meteen achteraan, en niemand kon hem een woord antwoorden, nog iemand durfde hem van die dag aan iets meer te vragen. Er is een goede reden voor, men was veel te bang dat de antwoorden op de vragen niet zouden passen in de Joodse traditie. En hetzelfde doet zich voor, misschien nog wel veel ernstiger, zeker in onze dagen binnen het zogeheten christendom. Men heeft vragen, maar wil ze niet stellen. Men verdrinkt ze. En ik denk dat het is omdat men eigenlijk van tevoren al weet dat het echte antwoord op de vragen niet strookt met de christelijke traditie. En dat maakt het dus erg lastig. U bent gewaarschuwd. Want u en ik, wij houden er in het algemeen ook één christelijke traditie op na. Of niet dan? Nou ja, denk er maar eens over. Misschien niet, maar denk er maar eens over na. Wij zouden erop rekenen dat Bijbelse antwoorden op Bijbelse vragen inderdaad soms niet passen in wat wij dachten te weten. In onze gedachten en filosofieën. Maar ik ga maar weer terug naar Psalm 110. Eerst even. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Het eerste Heere met hoofdletters geschreven is gewoon de godsnaam. Maakt verder niks uit. En mijn Heere betekent inderdaad mijn meester, Adonai, mijn meester, mijn Heer. En dat kan heel goed gezegd worden over de Messias, dat wil zeggen over de zoon van David, die een positie hoger dan David zou hebben. Voor degenen die zeggen, maar ik dacht dat de zoon van David, namelijk de Messias, de naam Heere draagt, zeg ik dat is zo. En volgens het bekende handboek waar ik het altijd over heb, dat weet u toch, hè? Volgens het bekende handboek van de Brandpunt Bijbelscholen van vroeger. Ja, en de naam Jehovah wordt ook gegeven aan de geest, zo wat. Aan de Godheid als zodanig. Dus dat maakt verder niks uit. Betekent in ieder geval dat van Gods wegen de uitspraak gedaan is tot of over de zoon van David. Zit aan mijn rechterhand. En daarna wordt nog wat beloofd voor de toekomst. Namelijk, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. En daarna het parallele vers, vers 4 namelijk van Psalm 110. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Hij heeft namelijk gezegd, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Eveneens een uitspraak over de Messias, de zoon van David die de Heere van David zou zijn. Ik vind het altijd leuk, want deze psalm, die als men hem bestudeert zal blijken dat hij in de pakweg twee delen uiteenvalt. Dat is niet goede term, dus voor de scheikundigen onder ons dus, hè. Valt in twee delen uiteen, dat is natuurlijk niet zo. Maar je kunt hem indelen in twee delen, die passen dan weer naast elkaar, want het loopt parallel. En vers 1 en 4 lopen inderdaad parallel. De Heer heeft tot mij gesproken, komt overeen met de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. En daarna in vers 1 weer zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gesteld hebben tot voetbank uw voeten. Komt overeen met de tweede helft van vers 4. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En je kan hem zo lezen. En daarna neem ik de bundel van Johannes Bos als voorbeeld. Dat gedicht weet u wel over dat beeld. Daar doe je precies hetzelfde mee. Er staan er nog veel meer zo in, maar die kan ik uit het hoofd niet zo noemen. Het zijn twee coupletten, maar je zet ze gewoon naast elkaar en je kunt ze zo doorlezen. Op precies dezelfde manier. Nou, dat heet nou poëzie. Onder andere dan. En zo steekt het schriftgedeelte hier ook in elkaar. Men zet ze naast elkaar, dus op zich niks bijzonders aan. Het is ook niet een kunstje, maar het is structuur in het taalgebruik, hè. Daar gaat het maar om. In elk geval, hier wordt gesproken over de Heere Jezus Christus die gezeten zou zijn in de populaire interpretatie aan de rechterhand Gods, namelijk in de hemel zelf. En dat is ook zo. In de hemel zelf. Ik gun me de tijd niet om alle schriftplaatsen te noemen waarin het Nieuwe Testament deze psalm wordt aangehaald. Maar een paar noem ik er wel. Die eerste heb ik u al genoemd, het was Matteüs 22. Er hoeft geen twijfel over te bestaan dat de Heer inderdaad deze psalm op de Messias en dus uiteindelijk op zichzelf van toepassing brengt. Maar daarna kom ik terecht wat meer achterin, Matteüs in hoofdstuk 26 namelijk. Waar de Heer Jezus staat voor de hoge priester naar de ordening van Aaron. Is toch wel aardig. En waar hij door deze hoge priester naar de ordening van Aaron verworpen wordt. Per slot, het priesterschap naar de ordening van Aaron maakte deel uit van de bediening des doods, de wet. En de Heer Jezus zou immers der wet sterven en is der wet gestorven. Zo gebeurde het dus ook. Maar voor het zover was, werd hem gevraagd door de hoge priester in Matteüs 27, vers 63. Jezus zweeg stil en de hoge priester antwoordde en zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God dat gij ontzegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. O, zei ik, 27, ja, dat komt omdat dat bovenaan de bladzijde staat in mijn Bijbel. Excuus dus, Matteüs 26, vers 63. Matteüs 26, vers 63. Jezus zweeg stil in deze situatie. Dat is ook logisch ook, want de tijd dat hij zou spreken was aangekondigd in het Oude Testament, en met name ook uitgebreid in de psalmen. Hij zou spreken nadat hij uit de dood zou zijn opgestaan. Dan zal ik verkondigen. En broeder Boersma heeft ook dat al gelezen uit Psalm 118, was het. Het is misschien in de gauwigheid ontgaan, maar het stond daar ook. Maar in vele psalmen staat dat. Na zijn opstanding, na zijn verlossing, zou hij de lof Gods vermelden, verkondigen, spreken, of hoe dat maar heten mag. Maar voor het zover was, staat er: Jezus zweeg stil. En hij werd zwijgend veroordeeld. Zijn tijd om te spreken zou daarna komen. Jezus zweeg stil. En de hoge priester van het oude verbond, die voerde het woord. En zei: Zijt gij de Christus, de Zoon van God? Hij was slecht voorgelicht, de man. Deze priester. Want zolang de Heer Jezus nog leefde, kon hij niet zijn de Christus, de Zoon van God. Daartoe zou hij eerst eeuwig leven hebben moeten ontvangen. En zover was het nog niet. Hoe kan iemand met vergankelijk leven priester zijn in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek? Hoe kan iemand met vergankelijk leven een onwankelbare troon hebben? Een onwankelbaar koninkrijk? En voor de goede orde, vergankelijk leven, ja, hij werd immers mens, opdat hij, door de genade Gods voor allen, maar opdat hij de dood smaken zou. Daartoe werd hij mens, om te kunnen sterven, dat is eveneens handboek Brand en Bijbelscholen, en hij is ook daadwerkelijk gestorven, zodat daar geen vragen over hoeven te zijn. En zolang hij leefde, was hij niet wie hij zijn zou. Het wachten op zijn opstanding uit de dood. En daarna staat er: ik bezweer u bij de levende God dat gij ontzegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. En Jezus zei tot hem. Ja, ik ben altijd heel wat ongelukkig met die vertaling, hoor. Gij hebt het gezegd. Ik zou het vertaald hebben met: dat zegt gij. in gewoon Nederlands. Dat zeg jij, zijn jouw woorden, of uw woorden, zo u wilt. Zoek het maar uit. De heer geeft geen commentaar. De heer zou zwijgen. Hij zweeg stil, maar hij zou ook stil zwijgen, zoals in het Oude Testament ook daadwerkelijk aangekondigd. Men herinnerde zich in ieder geval Jesaja 53. En hij zei hier ook niks. En hij zei hier niet ja. Hij zei ook niet ja in de uitgebreide vorm, namelijk het is zoals u zegt. Hij zegt, wat zeg jij? Bekijk het maar. En tegen Pilatus zei hij precies hetzelfde. Dat zegt gij. Zijt gij dan een koning enzovoorts. Precies dezelfde gedachte. Hij zou het worden. Hij was dicht bij de vervulling van Gods beloften. En met name die van Psalm 110. Daar gaat het ook verder over in vers 64. Jezus zei tot hem, gij hebt het gezegd, of dat zegt gij. Doch ik zeg u lieden, waaruit maar weer volgt dat mijn vertaling toch correcter is dan degene die hier staat. Ik zal nog een keer lezen. Jezus zei tot hem, dat zegt gij, doch ik zeg u lieden. Heb je dat nog? Ik zeg u lieden, van nu aan zult gij de zoon des mensen, wiens zoon, de zoon van God? Dat was de vraag. Maar de heer noemt zich niet zoon van God. Hij zei ook niet zoon van God. Wat had nou meer voor de hand gelegen dan dat Caiaphas vroeg, zijt gij de Christus de zoon van God? En dan de vertaling met, gij hebt het gezegd, zo van, dat is correct geantwoord. Want dan had de heer hem vervolgens moeten zeggen, en ik zeg u, van nu aan zult gij de zoon Gods zien, zittende aan de rechterhand der kracht Gods, enzovoorts. Maar het staat er niet. Integendeel. Zijt gij de zoon van God? En de heer zegt, dat zeg gij, het zijn uw woorden, maar mijn woorden komen nu. Mijn woorden zijn, van nu aan zult gij zien, de zoon des mensen, de zoon van Adam, want dat is eigenlijk hoe de uitdrukking luidt, de zoon van Adam, de zoon des mensen, zult gij zien, zittende ter rechterhand der kracht Gods. En dat is ongetwijfeld de verwijzing naar Psalm 110. De Messiaanse psalm. De zoon van David en dus de zoon van Adam. Want in de praktijk is dat hetzelfde. Of is dat dezelfde? Zou zitten aan de rechterhand der kracht Gods. Als de Messias uiteraard. Daar had men geen twijfel over volgens Matthäus 22 vers 44 zoals we er straks gelezen hebben. En wat de Heer dus zegt, hij zal als de zoon des mensen zitten aan de rechterhand der kracht Gods en dus in de hemel en daar is hij toch dus de Messias, maar dan pas. Maar hier zat hij niet aan de rechterhand Gods, hier stond hij om veroordeeld te worden door de hoge priester van het oude verbond. Maar dezezelfde verwijzing naar Psalm 110 is dus niet alleen een verwijzing naar het eerste vers, maar ook naar het vierde vers van die psalm. Namelijk, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En terwijl de heer veroordeeld werd door de priester naar de ordening van Aaron, denkt de heer aan zijn toekomstige positie over een dag of drie als de hoge priester, maar dan van het nieuwe verband. En daar gaat het uiteraard om, hè. En daarna staat er bovendien, en komende op de wolken des hemels, een van die mooie voorbeelden in de Bijbel, waarin zomaar in één zin een periode van 2000 jaar, tamelijk exact als u het mij vraagt, een periode van 2000 jaar wordt overgeslagen. Nou ja, overgeslagen, de gedachte is natuurlijk dat hij in ieder geval die 2000 jaar lang als de zoon des mensen een positie zou hebben in de hemel aan de rechterhand Gods. En dat is nog steeds zo. En dat zal bovendien ook altijd blijven, moet ik u zeggen. Want ook als hij komt op de wolken des hemels, aan het einde van de 70ste week van Daniël, dan nog heeft hij en houdt hij zijn positie aan de rechterhand Gods. zeg het ook met nadruk, want ik heb nog wel eens horen vertellen en ook nog wel eens gelezen, dat men dan zegt, ja, nu zit hij aan de rechterhand Gods en straks staat hij weer op en komt hij alsnog naar de aarde en dan zal hij zitten in Jeruzalem. Dan denk ik, wat een vernedering. Nee, het probleem is dat men zich die dingen veel te plastisch voorstelt. Alsof de Heer Jezus 2000 jaar lang op één stoel moet zitten. Op de troon. Zo is dat uiteraard niet, hè. Men zou de betekenis van die termen begrijpen. En bovendien beseffen dat die positie van Christus als de uitermate verhoogd aan de rechterhand Gods, dat hij die positie altijd houdt, inclusief zijn positie als hoge priester van het nieuwe verbond, uiteraard. En dat zitten totdat wil niet zeggen dat je een keer ophoudt met zitten, maar het wil zeggen dat zijn zitten aan de rechterhand Gods moet leiden tot de onderwerping van al zijn vijanden aan zijn voeten. Hetgeen ook blijkt uit de diverse aanhalingen van het vers in de Nieuwtestamentische brieven. Maar daarover vervolgens meer. In elk geval nog even terug naar Matteüs 26, waar de Heer dan zegt, van nu aan zult gij de Zoon des Mensen zien, zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. De hoge priester begrijpt in ieder geval wat hij nu zegt. Hij begrijpt toch dat de Heer Jezus zich uitgeeft voor de Messias. Niet in de zin van dat hij dat toen al was, maar hij zou het worden. Zo'n uitspraak doet hij toch? Hierna, van nu aan, hierna, morgen. Nou, morgen nog niet, overmorgen dan. Maar die dag zou men hem voor het laatst zien. Als hij daarna weer gezien zou worden, wel niet door deze hoge priester uiteraard, maar als hij weer gezien zou worden, zou hij die positie aan de rechterhand Gods hebben. En dat begreep de hoge priester ook, dat de Heer Jezus Psalm 110 op zich toepaste en dus zich toch uitgaf op een of andere wijze voor Messias. En dus, toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, dat kwam goed uit, want die had hij eigenlijk naar mijn idee niet meer nodig. Want op het moment dat de Zoon des Mensen een positie zou hebben aan de rechterhand Gods, was het hoge priesterschap van het oude verbond beëindigd en officieel van Gods wegen veranderd. Vervangen door het nieuwtestamentische priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Men lezen Hebreeën hoofdstuk 7. Priesterschap veranderd zijnde, vervangen zijnde, door de opstanding van Christus, staat daar. Met als gevolg ook verandering van wet, namelijk het oude verbond der wet vervangen door het nieuwe verbond der genade, is het idee. Dus dat vind ik altijd leuk. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen. U weet, dat mocht hij eigenlijk niet, want staat in de wet dat dat verboden was voor de hoge priester. En dat het hoge priesterlijke kleed helemaal niet mocht scheuren en daarom speciaal versterkt was. Hè? Er zat voorschrift erbij omtrent hoe dat kleed gemaakt moest worden, opdat het niet zou kunnen scheuren. Maar niettemin, hij deed het en ik denk terecht. Alleen heeft er wat anders mee bedoeld. Maar hij bedoelde wel meer wat anders. Ook toen hij zei, het is beter dat één man sterft voor het volk in Johannes 11. Was dezezelfde man. Bedoelde hij ook wat anders. Maar niettemin was het een geïnspireerde uitspraak, staat erbij. Ik vind het altijd prachtig. En deze handeling ongetwijfeld ook. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen zeggende, hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van nodig? Ziet, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt jullie de? Nou ja, hij is des dood schuldig, maar daar ging het natuurlijk al lang om, want ze moesten van hem af. Niettemin, zij begrepen hem best. En vers 68 is dan ook duidelijk. Anderen gaven hem kinderbakslagen. Dat zijn slagen waarmee iemand de mond wordt dichtgeslagen. Onder de kin. Om hem tot zwijgen te brengen. En zeiden vervolgens, profeteer ons, Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Soms stel ik me dat zo voor. Degene die dat doen, ooit een keer, voor diezelfde Christus inmiddels, zullen staan. En voor zijn rechterstoel. En niet alleen zij, maar ook al die anderen, die ook in onze dagen de Heer Jezus verwerpen als de Messias. Vooral diegenen die zeggen dat hij alleen maar een beetje Messias was, maar dat de echte nog komen moet. Binnenkort. Ook een dwaas idee, maar daar hebben we het ook al eens uitgebreid over gehad. En dan nog al diegenen die weliswaar misschien waarheid zoeken, antwoorden zoeken op vragen, maar die het woord van deze Christus, het woord van deze Christus in zijn profetische, dan wel hogepriestelijke functie, gewoon afwijzen. En terwijl de Heer profeteert in zijn functie van profeet in onze dagen, wil men naar hem niet luisteren en redeneert men zijn woord weg en geeft hem dus eigenlijk kinderbakslagen. Zo is het toch of niet? Dat is wat hier allemaal wordt uitgedrukt natuurlijk. Men slaat hem nog steeds monddood. Of gewoon helemaal dood. Niettemin, de Heer zal weten wie het zijn. En dat is wat hier wordt aangekondigd. Daarna, merkwaardige wijze, sla ik om naar Marcus natuurlijk. Dat is niet zo merkwaardig, want dat is het volgende Bijbelboek. Maar merkwaardige wijze, Marcus' evangelie is het kortste van alle vier de evangelieën. Beschrijft bovendien, zoals algemeen bekend, de Heer Jezus als dienstknecht. Dus in een dienende functie. Wij verwachten daar dus niet zo geweldig veel van. Maar in het Marcus' evangelie wordt 3 keer... verwezen naar deze psalm 110, dat is nogal wat vaker dus dan in de Matthäus-evangelie. Dat is toch wel aardig. En dat is in Marcus 12 om te beginnen. Daar vinden we dezelfde discussie waaruit u maar weer ziet hoe belangrijk hij is. Daarom aarzel ik ook niet om hem gewoon weer te noemen. Marcus 12, vanaf vers 35, Jezus antwoordde en zei de lerenden in de tempel: hoe zeggen de schriftgeleerden dat de Christus zoon van David is? Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd: de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. En nogmaals, de gedachte dat de Messias zou zitten aan de rechterhand Gods was dus bekend. Dat de Heere van David is, is ook bekend. Maar de Heer zegt, maar hoe kan dat nou als hij zijn zoon is? En daar ging het dus om, het antwoord daarop. Indien David dan hem noemt zijn Heere, hoe is hij dan zijn zoon? En de menigte der scharen hoorde hem garen. Ik voeg er meteen aan toe dat het ook bevestigt wat ik ook heel dikwijls zeg, dat de prediking van de Heer Jezus in de praktijk meer is vragen stellen over de schriften, over Bijbelse zaken, over uitspraken in de schrift, dan dat hij directe antwoorden gaf op vragen die hem gesteld werden. Want waar het hem om ging, en wat ook op vele plaatsen staat, is dat zijn tijdgenoten, de Joden, zich zouden oriënteren niet op de Talmud, of hoe al die Joodse overleveringen en geschriften maar mochten heten, maar dat men zich zou oriënteren op de schriften, op het woord Gods. En die hield hen problemen voor. Met betrekking tot uitleg en toepassing van bepaalde schriftplaatsen. Vragen daarover. En men zou daarover nadenken en eventueel antwoorden daarop vinden in diezelfde schriften, om vervolgens via die schriften te komen tot geloof in de Heer Jezus als inderdaad de Messias. En zo gebeurde dat hier. Overigens, van die schriftgeleerden staat dat ze zich van hem wilden ontdoen, maar in vers 37 staat: en de menigte der scharen hoorde hem garen. Dat is een eigenaardig verschijnsel. De officiële leiders van het volk in het algemeen beliefden hem niet. In het algemeen wordt echter wel vastgesteld dat de menigte, de schare of hoe het maar heten mag, hem wel beliefde. Althans, graag naar hem luisterde. Wat er van terechtgekomen is later, ja, dat weet ik ook niet. Maar als wij spreken over het ongelovige Joodse volk, is dat de verwijzing naar de leidslieden van het volk en dus het volk als zodanig. Enerzijds, aan de andere kant zouden we ook vaststellen dat ver en ver en ver uit het grootste deel van de gelovigen in de eerste decennia van onze bedeling bestond uit Joden, waar ook ter wereld. Heidenen waren daarin echt maar een minderheid, hoor. Niettemin, ongelovig Joods volk, officieel. Dit was dus Marcus 12, dan hebben we Marcus 14. Vers 61, hetzelfde verhaal weer. De hoge priester zegt, antwoord gij niets. En vers 61, maar hij zweeg stil en antwoordde niets. Wederom vraagde hem de hoge priester en zei tot hem, zijt gij de Christus, de zoon des gezegenden Gods? En Jezus zei, ik ben het. En gij lieden zult de zoon des mensen zien zitten ter rechterhand Gods. Voor de schriftcritici onder u, wat heeft de heer nou echt gezegd? Hij heeft het in het midden gelaten, hij heeft het niet gezegd, hij zei het namelijk nooit. En hier dus ook niet. Maar in de woorden die hij wel zei, ligt opgesloten dat hij de Messias was, dat wil zeggen zou zijn. En we hebben dat in Matthäus al gezien, dus dat is hier ook niet zo moeilijk. Namelijk, Jezus zeide, ik ben het, en dan lees ik en, als namelijk, hoe zei hij dan dat hij het was? Nou, hij zei, gij lieden zult de zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods en komende met de wolken des hemels. Daarmee claimde de Heer, dus ten overstaan van deze priester, inderdaad het Messiaschap voor na zijn opstanding. En moeilijker is het niet. Maar weer met grote nadruk de verwijzing naar Psalm 110 in de eerste plaats. En vervolgens de verwijzing natuurlijk naar de wederkomst van Christus bovendien. Het is wel aardig, omdat als wij het strikt nemen, sommigen doen dat, als wij het strikt nemen, dan wordt de uitdrukking zittend ter rechterhand Gods in de eerste plaats van toepassing gebracht op onze tegenwoordige bedeling, in de zin van het gaat om een hemelse positie van Christus nu, maar komende op de wolken des hemels, ja, dat zou toch 2000 jaar op zich laten wachten, en dat is pas bij zijn verschijning aan het eind van de 70ste week van Daniël op de Olijfberg, zodat we hier meteen beide toepassingen, zowel op de gemeente als op Israël in de toekomst, uitgedrukt vinden. Daarna kun je weer gewoon zeggen, dat gaat al meteen in hetzelfde, namelijk hij zou uitermate verhoogd worden en zou verheerlijkt worden. Kortom, die heerlijkheid zou vervolgens ook geopenbaard worden aan de wereld. Echter, zoals we weten, niet meteen, maar pas veel later. En zo is het voorlopig ook inderdaad gebeurd. Daarna sla ik het meteen weg en kom nog terecht in Markus 16. Waar we aan het eind van het hoofdstuk krijgen de bekende zendingsopdracht, waar ik dus nu niet op inga. Maar daarna staat er in vers 19, de Heere dan nadat hij tot hen gesproken had, en nadat hij wel wat meer gezegd had dan wat hier vermeld wordt overigens, nadat hij tot hen gesproken had, leuk hè, hij zweeg stil, lazen we enige malen. En nu, nadat hij tot hen gesproken had, maar dat was na zijn opstanding, en die hen, dat was niet Sanhedrin of zo, maar dat waren zijn discipelen. Want hij zou bekendmaken aan en spreken tot de zijnen, aan zijn gemeente, of hoe dat maar heten mag in de psalmen al, hè. En dus, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat wil zeggen, hij is opgenomen in de hemel en dat is de toepassing en vervulling van wat in Psalm 110 vers 1 werd aangekondigd. Dat is wat de uitspraak hier, of de uitspraak, wat deze woorden betekenen. Hij is opgenomen in de hemel en in de hemel heeft hij inderdaad die positie aan de rechterhand Gods. De Heer had het aangekondigd tevoren. En hier wordt achteraf vastgesteld dat het ook gerealiseerd geworden is. Gezeten aan de rechterhand Gods. En aan de andere kant, terwijl de Heer gezeten is aan de rechterhand Gods, als vervulling van Psalm 110, staat er, en zij uitgegaan zijn de prediken overal en de Heer wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Want de Heer sprak tot zijn discipelen daarna spraken zijn woord in de wereld, maar de Heer zelf zegende het woord en bevestigde dat woord door tekenen die volgden. Precies zoals aangekondigd. Want gek genoeg, de Heer spreekt, maar niet tot de wereld. Maar alleen tot degene die zich tot hem begeven, die in hem geloven. Want hij is degene die onze ogen opent, onze oren opent, de bedekking wegneemt enzovoorts, opdat hij tot ons zou spreken. Hij is degene die ons zijn woord bekend maakt. En zo verder. Het zal ook duidelijk zijn dat deze psalm niet alleen genoemd wordt door al de evangeliën. Nou, Johannes noemt hem niet expliciet, maar dat is ook eigenlijk totaal overbodig inmiddels. Maar nadat dan deze psalm genoemd is in alle evangeliën en is toegepast op de Heer Jezus Christus, zal het ook duidelijk zijn dat dezezelfde uitspraken over de Heer aan de rechterhand Gods ook de basis vormen van de prediking van het evangelie. Zo is dat nou eenmaal, zoals we er straks al even gezien hebben, in Handelingen 2, in de eerste openlijke toespraak van Petrus over het aangebroken nieuwe verband en dus over de vervulling van alle oud-testamentische beloften, want daar komt het in de praktijk op neer. En hoe het dan zit met die Jezus, ja, er is tot in onze dagen natuurlijk veel verwarring over. En als ik die verwarring zou opsommen, de verschillende opvattingen, dan denkt u natuurlijk dat ik weer sta te schoppen tegen anderen die er andere ideeën op nahouden. Maar dat is ook echt niet de bedoeling. Maar ja, het is nou eenmaal zo dat men de meest vreemde opvattingen heeft over de Heer Jezus. Sommigen zien hem alleen als God. Altijd al in de hemel, weet u wel, ik durf er niet op in te gaan vandaag, want we doen dat zo vaak. In de hemel, altijd al in de hemel, heeft alleen onderweg een wonder volbracht. Kunstje uitgehaald, klinkt zo laag, maar dikwijls denkt men er zo over, helaas. Maar is wat gebeurd, maar altijd al in de hemel en verder niet. Anderen zien hem uitsluitend als mens. Aardig of niet, want dat is nog maar de vraag. Maar alleen maar als mens. Dat is net zo eenzijdig. En waar het gaat om de Messias, wel, sommigen verwachten gewoon maar een mens die ergens zou opstaan en die het Messiaschap zal claimen. Zeggen, ik ben de Messias. Hetgeen hij dan zal moeten bevestigen door enige wonderen te verrichten, dan wel enige dingen te doen die wij voor onmogelijk hielden. Die verschijnt binnenkort ook, alleen blijkt de duivel zelf te zijn. Maar vooruit konden het allemaal op misverstanden berust. En dan de bekende misverstanden over de Heer die straks in de toekomst zal komen voor Israël en die dan Jeruzalem en de Joodse staat zal redden. Vermoedelijk meteen tot premier gekozen zal worden van de staat Israël of zo. Dat soort opvattingen bestaan al eenmaal. Ik begrijp ook niet waar ze vandaan komen. Het is zeer problematisch. Maar de Bijbelse gedachte is duidelijk genoeg. De gedachte is deze mens, bovendien deze zoon des mensen, want hij is natuurlijk wel de eerste, de beste de mensen. Ik bedoel, de eerstgeborene onder de mensen. En van Gods wegen ook als zodanig erkend. Die mens is gezet aan de rechterhand Gods, is de openbaring van de Godheid, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Het is degene in wiens aangezicht de heerlijkheid Gods weerspiegelt of woorden van dergelijke strekking. Hij is degene in wie de volheid der Godheid belichaamd wordt, lichamelijk woont, belichaamd wordt, zoals de schrift zegt. Diezelfde Jezus, nu, in zijn hemelse positie en hij zal inderdaad in de toekomst alsnog verschijnen. Als Messias, als degene die in het Oude Testament wordt aangekondigd als de gezalfde des Heren, de Messias. Maar dat is de zoon van David, kortom de zoon van God. En dat is wat Petrus in Handelingen 2 inderdaad predikt. Dat is de strekking van de prediking. Een van de problemen is dat dikwijls de Bijbelse boodschap wordt uitgekleed voordat die gepredikt wordt. Dat wil zeggen dat maar zo'n klein deel van de Bijbelse boodschap gepredikt wordt. En soms zelfs zo'n klein deel, of soms zelfs zodanig een deel, dat het nauwelijks meer als Bijbelse waarheid beschouwd kan worden. Ik meen wat ik zeg. Ik ga u daar geen voorbeelden van geven, maar één natuurlijk wel. Het mag dan namelijk zo zijn dat het evangelie leert dat de mens door de Heer Jezus Christus, dat wil zeggen door geloof in hem, behouden zou worden. Dat de mens door de Heer Jezus met God verzoend zou worden. Dat is ook zo. Maar de eerste beperking die we tegenkomen is altijd die van, hij is voor onze zonde gestorven. Ik zeg het altijd maar weer, hè. Om u erop te wijzen, tot vervelens toe, dat in werkelijkheid het erom gaat dat hij is opgewekt. nadat hij voor onze zonde gestorven is en gezet is aan de rechterhand Gods. En pas in die positie is hij oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn, Hebreeën 5. Eerder niet. Dus geen halve waarheden, graag. Maar men ziet de Heer Jezus dikwijls als een wat twijfelachtige, wat wazige figuur, omdat men hem zich toch niet goed als mens kan voorstellen, en omdat hij dikwijls ook niet aan ons als mens bekendgemaakt wordt in de prediking, een wat wazige figuur die altijd naar ons luistert, een soort doetje. David is dat, hè? Dat weet u, doet, een doetje. Dat komt uit het Jiddisch, dat is de naam David. Een lieve jongen betekent het, een lieve. Maitreya betekent dat trouwens ook. Precies dezelfde betekenis. Een lieflijke, dat is daar. Nou, zo ziet men dikwijls de Heer ook. Alsof hij niet is de man, de mens, die ene, die man die van Gods wegen tevoren verordineerd is geworden, opdat door hem de hele wereld en dus zeker ook de hele mensheid geoordeeld zou worden. Waar zit ik nou? Handelingen 19 of zo? Ik weet het niet meer. Zo gauw. Doet het ook niet toe. Dat vindt u maar uit. Daar predikt Paulus dat. God heeft die mens, die ene mens, tevoren verordineerd. En sinds hij die mens ook uit de dood heeft opgewekt en dus officieel als rechter der wereld heeft aangesteld, sinds die tijd maakt God daar ook melding van, zal ik maar zeggen. Of zoals Paulus zegt, sinds die tijd wordt hij dus ook openlijk overal aan alle mensen gepredikt. Er wordt melding van gemaakt, omdat het gebeurd is. De zingende zusjes zongen in de tent. Nogal wat liederen van de BBC komen, heb ik van de week gemerkt, broeder Bos. Dat is toch wel aardig. Maar de zingende zusjes zongen vroeger, is Jezus uw redder of rechter? Maar strikt genomen, hij is iedereens rechter. Sommigen trekken een verkeerde conclusie en zeggen, hij is iedereens redder. Dat is niet zo. Maar hij is wel de rechter van iedereen. En u weet wat de rechter doet? Ik heb het niet over de rechterhand, ik heb het over de rechter nu. Het zit in de buurt, maar hebben we het nog over. U weet wat de rechter doet? Veroordelen, maar ook, ja, wij wettische mensen, nou dat zijn wij niet hopelijk, maar wij Calvinistische Hollanders, weet u wel, wij denken bij de rechter alleen, dat is de man die veroordeelt. Ja, dat is waar, maar het is ook de man die je kan vrijspreken en zuiveren van elke blaam. Daarvoor moet je ook bij de rechter zijn namelijk. Alleen noemen we hem dan ineens redder, verlosser, zaligmaker, maar het is wel degelijk rechter. Want voor zover wij gerechtvaardigd zijn, door dan wel uit geloof, betekent dat, aangezien een mens nou eenmaal niet rechtvaardig gemaakt kan worden, betekent dat dat wij rechtvaardig verklaard zijn geworden. Want dat is de betekenis van rechtvaardigen. Abusievelijk vertaald met rechtvaardig maken. Dat betekent rechtvaardig verklaren. Dat is wat de rechter doet. Vrijspreken. En als hij onze redder is, is dat omdat hij ons als rechter heeft vrijgesproken. Heb je dat nog? Het is niet bedoeld als kritiek op dat lied uiteraard. Ik vind het een heel goed lied overigens. Werden zulke liederen nog maar meer gezongen, denk ik wel eens. Die mens uitdrukkelijk voor de keuze plaatsen. In plaats van alleen te zeggen, God is groot. Dat weten we langzamerhand wel. He? Ja, daar stem ik van harte mee in hoor, overigens. God is groot, zeker, natuurlijk. Maar ga erom dat God als zodanig een mens tevoren verordineerd heeft, want zo staat het daar in Handelingen wat het maar was. God tevoren een mens geordineerd heeft om inderdaad de wereld te oordelen. En hij heeft die mens inmiddels aangesteld. En daarom wordt vanaf Handelingen 2, namelijk vanaf de opstanding van Christus, deze mens ook gepredikt. Wordt bekendgemaakt aan de wereld, opdat men zou weten dat men zich voor die rechter heeft te verantwoorden. En als men gered wil worden, kan het alleen via de gerechtelijke uitspraak gedaan door Jezus van Nazareth, die zegt, ik vind geen schuld in hem. Dat is waar het over gaat. Hij is degene die ons rechtvaardigen zal. Hij is degene voor wie wij geopenbaard zullen worden in de toekomst, voor de rechterstoel van Christus, heet zoiets, maar daar ga ik nou ook niet verder op in. En als op den beruchte jongste dag, Judgment Day, als op de beruchte jongste dag de mensheid als zodanig zal verschijnen, want zo wordt het ons één keer plastisch voorgesteld in Openbaring, wat het maar was, 20 of zo. Als dat gebeuren zal, als de mensheid zal moeten verschijnen voor de, als de doden zouden verschijnen voor de grote witte troon, en men zou iemand zien zitten op de troon die daar de uitspraak moet doen als rechter, dan is dat nog steeds diezelfde Christus. Nou ja, het lam, zegt Openbaring. In ieder geval degene aan wie de Vader al het oordeel gegeven heeft. En ook op die troon, op de rechterstoel van Christus, maar ook op de grote witte troon uit de Openbaring, is hij gezeten nog steeds aan de rechterhand Gods. En als ik Johannes heette van mijn voornaam, dan zou ik zelfs gezegd hebben, hij is de rechterhand Gods. En dat aan had ik dan volkomen weggelaten. Want hij is degene door wie God zijn werk doet. Hij is degene die alle dingen draagt en dus bewerkstelligt door het woord en de kracht Gods. Het is niet helemaal letterlijk zoals het geformuleerd is in Hebreeën 1 vers 3, maar zo interpreteer ik hem in ieder geval wel, zo lees ik hem. Hij is degene die alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Hij is degene die alle dingen draagt door de kracht en het woord Gods. Want, zelfde vers, hij is het afschijnsel, uitstraling dus, van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Kortom, hij is die zoon en dus via het Hebreeuws die bouwer, uitvoerder. Ander woord voor bouwer, uitvoerder. Hij is degene die uitvoering geeft aan het werk Gods. En als God iets doet door zijn rechterhand, doet hij dat door degene die zijn rechterhand is. In het Nederlands hoeft dat geen enkel probleem op te leveren dus. Hè? Door de Heer Jezus Christus. Hij zit in de rechterhand Gods. Hij is de rechterhand Gods. Zo kun je het ook zeggen. Hij is degene door wie God zijn werk laat uitvoeren. Dan wel, hij is degene door wie God zijn werk ten uitvoering brengt. En dat is ook wat inderdaad gepredikt wordt. En het gebeurt nu, en vergis u niet, het gaat daarbij om een oordeel dat hij zal brengen. Niet alleen in de toekomst, niet alleen in verband met de rechterstoel van Christus, dan wel grote witte troon Gods, of hoe men die dingen maar noemt. Maar het gaat wel degelijk ook over het tegenwoordige oordeel Gods. Maar daar hebben we ook niet zo lang geleden over gesproken, hier in het harde. Want het tegenwoordige werk van Christus bestaat inderdaad uit het brengen van oordeel, duisternis over de wereld. En aan de andere kant het brengen van licht aan of in degenen die geloven en bereid zijn naar het woord Gods te luisteren. Dat is een oordeel. Dat oordeel namelijk van licht en duisternis. U of ik, wanneer wij tot geloof komen, dan wel toen wij tot geloof kwamen, werden, ik kan zelfs zeggen, voor zover wij tot geloof kwamen, werden wij of zijn wij getrokken uit de duisternis en geplaatst in de erven der heiligen, in het licht namelijk. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, om zowel Paulus als Petrus dan even door elkaar te citeren. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. Dat is ook het werk van de rechterhand Gods. Voor zover Gods rechterhand machtig of grote of hoge daden doet, is het dit. Nou, tot op heden natuurlijk, maar in de toekomst net zo goed. Misschien alleen nog wat actiever, omdat het daarbij gaat om de toepassing van dezelfde beginselen op de wereld als zodanig. Definitief. Een actief oordeel en een definitief oordeel over de schepping als zodanig. Maar ook definitieve redding voor de verlosten uiteraard. Gaat om precies hetzelfde, licht en duisternis. Ik was even in Handelingen 2, maar ik sla maar even op bladzijde om naar Handelingen 5 dan, ter illustratie. Handelingen 5 vers 31. Waar Petrus zegt in vers 30 ten overstaan van het Sanhedrin. Dus dan krijgt het Sanhedrin het nog een keer te horen. Vers 30. De God onze vaderen, onder verwijzing dus naar in het bijzonder Abraham, Isaac, Jacob. Maar verder naar de vaderen en dus de oud-testamentische geschiedenis in het algemeen. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt. Maar God heeft hem opgewekt, heet het dan. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft hem opgewekt, Efeze 1. Maar hier, de God onze vaderen heeft Jezus opgewekt. Zie je, wij moesten vroeger zingen, hij rees uit het graf door eigen kracht, maar men heeft het toch maar weer veranderd. Wat mag dan de gedachte zijn bij velen, dat hij als de verpersoonlijking van de Godheid in eigen kracht uit het graf opstond, het is volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels. God heeft hem opgewekt, maar God heeft hem opgewekt. Hij was degene die bad om verlossing. Hij zei, op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Of de andere variant, hij wachtte op de deurwachter die de deur zou opendoen. Maar dat was Johannes 10. Precies. Hij wachtte erop. De poort der rechtvaardigen zou geopend worden. Had je die ook al gelezen, broeder Boersma? Uit Psalm 118 was dat toch? De poort der rechtvaardigen, ik weet niet of die ook voorbij gekomen is. Maar hij wordt daar ook genoemd in die psalm. In datzelfde verband, dus nog steeds. De rechterhand Gods en de poort der gerechtigheid, dan wel poort der rechtvaardigen die open gedaan zou worden. De steen die zou weggerold worden. Door wie? Dat weten we nu nog niet wie de steen had weggerold. Hè? Maar het was God zelf uiteraard. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, door hem te kruisigen, hangende hem aan het hout. Overigens net zo goed een verwijzing naar zelfs al de wet. Maar vooruit, naar de schriftplaats die zegt, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En dan vers 31, deze heeft God, ja opgewekt, zegt vers 30. Maar nu, deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd. God heeft hem door zijn rechterhand verhoogd tot vorst en zaligmaker, tot leidsman van het volk als zodanig betekent dat, en hem dus macht gegeven, tot vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Dat wil zeggen dat door deze vorst Israël de gelegenheid krijgt om zich te bekeren. Na de opstanding van Christus dus, hè? Vandaar de prediking ook aan Israël. Opdat men door die bekering, door het aanroepen van de naam des Heren, inderdaad vergeving van zonden zou ontvangen. Maar dat is ook wat in Handelingen 2 gezegd werd, natuurlijk door Petrus, helemaal aan het eind van zijn toespraak, in de uitnodiging om zo te zeggen. Maar het is dezelfde gedachte. God heeft hem door zijn rechterhand verhoogd tot vorst en zaligmaker. Dat is niet letterlijk geciteerd uit Psalm 110, wellicht, maar het is precies wat Psalm 110 zegt. Zit aan mijn rechterhand, kun je ook rustig lezen als Gods rechterhand zet hem daar neer. Want rechterhand is niet een fysiek of plastisch of tastbaar ding. Maar daar hebben we het nog over, straks, later vandaag. Maar we lezen hem even zo, deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd. Kortom, God heeft nog gezet aan zijn rechterhand, mag ook, maar het is een variant erop. En dan, tot vorst en zaligmaker. Staat dat ook in Psalm 110? Jawel, maar niet in het eerste vers. Maar in het parallelle vers, in de tweede couplet dus eigenlijk. De tweede strofe, weet u nog, vers 1 en 4 naast elkaar. Vers 1, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten, want dat is het uiteindelijke doel. En dan vers 4 daarnaast, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En de priester naar de ordening van Melchizedek is koning en dus vorst. Voor de goede orde, in mijn opvatting, vorst hoeft niet noodzakelijk koning te zijn, maar koning is wel altijd vorst. De eerste, de voorste. Maar die priester naar de ordening van Melchizedek is immers koning, dan wel vorst, En inderdaad ook zaligmaker, want via die hoge priester zou men God dienen. En dus de enige mogelijkheid om God te dienen. Alleen hier heet het niet hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, hier heet het vorst en zaligmaker. Dat betekent een zaligmakende vorst of koning, zo u wilt, om het niet al te moeilijk te maken. Het is wel degelijk de verwijzing naar Psalm 110, maar meteen met een uitleg erbij. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot vorst en zaligmaker, daarmee tot Messias, om Israël, maar niet uitsluitend Israël, om Israël te geven bekering en vergeving der zonde. Dat hier Israël genoemd wordt, is omdat de apostel Petrus hier staat tegenover de officiële leiders van heel het volk Israël. Het Sanhedrin dus weer. En dan in vers 32, en wij zijn zijn getuigen van deze woorden, en ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft aan degenen die hem gehoorzaam zijn en aan anderen niet. Waarmee maar gezegd wil zijn dat van Gods wegen, of van Christus wegen, in de eerste plaats getuigd wordt aan degenen die hem gehoorzaam zijn, namelijk door zijn geest. Die getuigt, samen met water en bloed, weet u nog? Toen werden ze weer woest, zoals gebruikelijk, want op het moment dat Psalm 110 geciteerd wordt, dat hebben we nu toch een paar keer gezien, ik heb ze niet allemaal laten zien, hoor, lang niet allemaal, maar op het moment dat Psalm 110 geciteerd wordt en wordt toegepast op de Heer Jezus, worden zij woest, omdat ze heel goed weten dat die Psalm 110 nou eenmaal spreekt over de Messias, en als die versen in verband worden gebracht met de Heer Jezus, impliceert dat dat hij de Messias is en geen ander. En dus de grote rivaal voor heel het Sanhedrin in het algemeen en de zogeheten hoge priester in het bijzonder. Dus als zij nu hoorden, barstte hun het hart. Nou, er staat er niet eens, er staat gewoon barsten zij. Zij hoorden en barsten, staat er eigenlijk. Ja, ze sprongen uit hun vel, dat is de moderne variant. Ik vraag me nog altijd af hoe dat in modernere bijbelvertalingen of bijbelse parafrasen, staat tegenwoordig. Hè? Maar ze barsten uit hun vel in gewoon Nederlands. Ze barsten. En ze hielden raad om hen te doden. Ook deze uiteraard. Nou goed, u weet hoe het afliep. Het is althans voorlopig nog niet gebeurd. Maar dat was Handelingen 5, dan sla ik weer onder. Handelingen 7, waar ik dan uiteraard terechtkom bij Stefanus. De man die eveneens door de Joodse Hoge Raad veroordeeld werd, blijft wat eentonig. Maar het is steeds de confrontatie tussen het Oud-testamentische dienst en priesterschap en Nieuw-testamentische dienst en dus priesterschap. En in het eind van de toespraak van Stefanus vragen we nog altijd af hoe het kwam dat hij zo lang het woord kon voeren voordat hij door enige stenen getroffen werd. Dus dat vraag ik hem later nog eens. Hoe was dat nou? Ja, want we komen er binnenkort tegen. Ik vind het toch wel leuk, hoor. Ik hoop toch uitgebreid die mensen. Misschien ga ik een keer dineren met ze of zo. Ja. Hè? Ja, waarom niet? Wijn drinken, dat kan natuurlijk ook, ja. In het koninkrijk drinkt men wijn. Dat is zo, hè. Goed, zei de heer toch? Een van zijn laatste woorden. Nou goed. Maar in Handelingen 7 dan, vers 55... Nee, 54. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten, jawel, natuurlijk. En zij knersten de tanden tegen hem, maar hij vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods. Tamelijk letterlijk, kennelijk. Maar ook in overdrachtelijke zin blijft dat waar. Wanneer wij de ogen houden naar de hemel, zien wij, Hebreeën 2, Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dan zien wij dus de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. 2 Korinthe 4, en worden wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, 2 Korinthe 3. En zo worden wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig, Romeinen 8. Hij vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods. En wat zag hij dus? De Heer Jezus,
want die is de heerlijkheid Gods. Nou ja, voor zover de heerlijkheid Gods gezien wordt, voor zover het gaat om zichtbare heerlijkheid Gods, is dat gewoon de Heere Jezus Christus. Hij is de heerlijkheid Gods, ook bekend als Hij is de heerlijkheid des Heren. Nagevraagd aan Ezechiël en aan de Korintiërs en aan de Colossenzen en zo verder. Ik lees die zin ook als Hij zag de heerlijkheid Gods, namelijk Jezus staande ter rechterhand Gods. En dan krijg je altijd de vragen tussendoor die ik beter niet kan stellen natuurlijk. Hoeveel zag je er nou eigenlijk in de hemel? En dan zeg ik 1. Want God is onzienlijk. God is de onzienlijke God die geen mens ooit gezien heeft en ook niet zien kan, zegt mijn Bijbel. Dus als men de heerlijkheid God ziet, ziet men toch gewoon de Heer Jezus, die immers het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Dat is echt niet zo moeilijk. Er was iemand heel spitsvondig en die zei, ja, maar in Daniel 7, daar zie je er toch 2. Dan zeg ik, punt 1, dat is een visioen. En punt 2, wie werden daar dan gezien? Welke 2? De scheikundige gaat die weer niet op. Maar voor het eenwording gaat het wel op. 2, namelijk de oude van dagen enerzijds en de zoon des mensen anderzijds. En er staat, zij naderden tot elkaar of hij deed ze tot elkander naderden. Dat betekent, zijn 2 begrippen, maar ze worden samengevoegd in 1 die wij kennen als de oude van dagen, namelijk de zoon des mensen. En dat is dus nog steeds er maar 1, de Heere Jezus Christus. Dat het gaat om verschillende hoedanigheden, verschillende attributen moet ik eigenlijk zeggen, alles tot je dienst. Maar het is er maar 1. En dus, hij zag de heerlijkheid Gods, namelijk Jezus staande ter rechterhand Gods. En dat ter rechterhand Gods zou men niet meteen lezen als een plaatsaanduiding. Stond hij niet links, nee, hij stond rechts. Zo zitten die in elkaar nou. Hij stond daar, de Heer Jezus stond daar in de hemel verheerlijkt en wel. Zo werd hij aan Stefanus voorgesteld. Zo kreeg Stefanus hem te zien. En hij zag hem dus in zijn positie in de hemel. In zijn positie als de heerlijkheid Gods. Hij zag hem in zijn positie als Messias dus. En met verwijzing naar Psalm 110 zeg je dan. Hij zag hem staande ter rechterhand Gods. Moeilijker is het niet. Misschien stond hij wel op de troon. Dan zegt hij, ja, dat doe je toch niet, want dan hoor je op te zitten. Dan gaat hij niet op de stoelen staan. Dan zeg ik, nou, wen er maar aan. In openbaring staat hij op de troon, altijd. Het lam staande. Op de troon, zeker wel. Je moet die begrippen even omzetten. Het is niet een stoel en er zit iemand in tot in lengte van jaren. Het gaat om iemand die verheerlijkt is geworden van Gods wegen en die is aangesteld als de uitvoerder van al het werk Gods. Die is aangesteld als Gods rechterhand. En in het Nederlands kun je dat gewoon zo zeggen. Die of die is mijn rechterhand. Is er dan ook een linkerhand? Jawel, maar in een iets andere betekenis dan toch. Dat heeft dikwijls een heel negatieve betekenis. Het hoeft niet. Maar linkerhand impliceert altijd tweede keus. Het is niet anders kan dan maar links. Maar bij voorkeur rechts. Daar hebben we het nog over. Sta ik u steeds te beloven. En daar hou ik het ook op. Dat komt nog. In ieder geval op het moment dat sprake is van dat Stefanus zegt. Ik zie de hemelen geopend. Hij zong dat lied natuurlijk. Ik zie een poort wijd openstaan waardoor het licht komt stromen. Heerlijkheid. Toch? Ziet, ik zie de hemelen geopend en de zoon des mensen staan aan de rechterhand Gods. Hij zei dus, ik zie de Heer Jezus in zijn positie die hem via Psalm 110 was aangekondigd. En zodra dus weer ook hier Psalm 110 genoemd wordt feitelijk, dan wel zodra voorzichtig naar Psalm 110 verwezen wordt, staat er, maar zij roepende met grote stemmen stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan. En ze deden een bedekking over hun aangezicht, hun oren, hun ogen en hun harten, of hoe het maar heet, maar stopten hun oren. Ze hebben hun oren toegesloten, lezen wij op andere plaatsen. hun ogen toegesloten. En wierpen hem ter stad uit en stenigden hem, en de getuigen legden hun kleder af aan de voeten eens jongelings genaamd Saulus. Leuk vind ik dat, zo'n combinatie. Historisch betekent het natuurlijk toch niks, maar de aardigheid is toch dat juist deze Saulus, deze verheerlijkte Jezus aan de rechterhand Gods, zou bekendmaken. En als iemand het bekendgemaakt heeft, ook aan ons, is het met name de apostel Paulus. Die ontspreekt over Christus, inderdaad, zittend aan de rechterhand Gods, met als consequentie dat voor zover wij één plant met hem geworden zijn, en dus één zijn met hem in de gelijkmaking, zijn dood, zijn begrafenis en zijn opstanding, en dus ook zijn hemelvaart, hebben ook wij een positie verkregen in de hemel en zelfs aan de rechterhand Gods. Dat is het wat de apostel verhoudingsgewijs uitgebreid uiteenzet in Efeze 1 en 2. Als hij ook daar, en ik zoek hem dan nog maar even op, als hij daar in Efeze 1 spreekt over de uitnemende grootheid van Gods kracht, die ook werkt aan ons, maar in de eerste plaats aan Christus, de kracht waarmee de deur werd opengezet door de deurwachten, de poort des rechtvaardigen, maar daarna ook de poort der rechtvaardigen, want de Heer is niet de enige, maar wel de eerste die door die poort ging, de nieuwe schepping, een nieuw verbond in. Die kracht werkt aan ons, die geloven, vers 19 van Efeze 1. Welke uitnemende grootheid zijn de kracht zijn ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht. Als dat geen rechterhand is, weet ik het niet meer. Die sterke, machtige, krachtige rechterhand Gods, want zo wordt die genoemd. Ja, ik kan u moeilijk al die versen stuk voor stuk uit de psalmen en andere schriftgedeelten achtereenvolgens voorlezen natuurlijk. Maar daar gaat het altijd over. Maar het is die kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij voor hem de deur heeft opengezet. Kortom, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, dat is dus weer Psalm 110, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Dat is niet Psalm 110, maar het is wel de conclusie daaruit. Vers 22, en heeft hem alle dingen zijn voeten onderworpen, is eigenlijk letterlijk geciteerd in Psalm 8, en heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel. En daarna hoofdstuk 2. En diezelfde God heeft u mede levend gemaakt met Christus. En vers 6. Mede gezet in de hemel en zo verder. Want de gedachte is dat deze positie aan de rechterhand Gods niet slechts de positie is van de Heer Jezus, maar net zo goed van u en mij, voor zover wij gelovigen en dus kinderen God zijn. Want wanneer wij geloven, indien wij geloven, hebben wij leven ontvangen, zijn wij wedergeboren. Maar dat leven is, nou, wij zeggen meestal, dit leven hebben wij van de Zoon ontvangen. Dat is niet onbijbels. Maar bij gelegenheid staat er veel fundamenteler nog, uiteraard weer bij Johannes, die zegt, en dit leven is in de Zoon. En waar is die? Waar is degene die ons leven is? Dat vroeg ik toen maar aan Paulus. En die zei, in de hemel. En wij zouden daarom zoeken, de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend ter rechterhand Gods. Eveneens, dus Colossens 3 vers 1, eveneens geciteerd dus uit Psalm 110, maar in belangrijke mate toegepast ook op ons, want dat is ook onze positie. En als er meer dan één is die uitdrukking zou geven of uitvoering zou geven aan het werk Gods, als er meer dan één is, dan is het die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven, die gemeente waarvan Christus het hoofd is. Met andere woorden, ook onze positie is daar aan de rechterhand Gods. Eigenlijk ook de hele Hebreeënbrief spreekt daarover. En als gezegd kan worden van de Heer Jezus, hij is de rechterhand Gods, dan kan in tweede instantie gezegd worden dat wij daar dus deel aan hebben. En dat heel die gemeente rechterhand Gods is. Want zo is het inderdaad. Men zou alleen beseffen wat nou eigenlijk die rechterhand voorstelt. Nou, dat is echt niet zo moeilijk, maar daarover hebben wij het weer na de pauze.